Hallo, in Vrouw leest voor kun je luisteren naar de mooiste en spraakmakendste verhalen uit Vrouw Glossie. Volg ons op je favoriete podcastplayer om nooit meer iets te missen. Je kunt nu luisteren naar mijn persoonlijke verhaal over het gebruik van ayahuasca. Ik deed dit een tijdje terug met twee vriendinnen en nog vier mensen die ik niet kende. Alles onder begeleiding van twee vrouwen die hier al 20 jaar ervaring mee hebben. Hoe het was, hoor je nu. De wonderenwereld van ayahuasca. Het besluit is genomen. Ik ga een ayahuasca-reis maken. Nee, niet naar Peru, maar gewoon in Noord-Holland op een bovenverdieping. Maar ik wil me wel eerst goed inlezen, want het is niet zomaar een grappig experiment met een geestverruimend middel. Ik lees dat als je er serieus iets van wil leren en het zo intens mogelijk wil meemaken zonder gezondheidsrisico's, het belangrijk is dat je je zowel geestelijk als fysiek voorbereidt. Dat je voor jezelf duidelijk maakt wat je mentaal zou willen onderzoeken, maar ook dat je rekening houdt met dat wat je vooraf eet en drinkt. Zo eet ik op advies 2 weken geen vlees, maar ook bepaald fruit, linzen, oude kaas, gefermenteerde sojaproducten of zuurkool mogen niet. En ik drink geen alcohol of koffie. In al deze producten zit namelijk tyramine. Een aminozuur dat conflicteert met ayahuasca en kan zorgen voor een hoge bloeddruk, misselijkheid en hoofdpijn. En ik wil deze reis, zoals men een trip ook noemt, zo ideaal mogelijk beleven. Het is overigens niet alleen maar een dieet dat ik volg. Er wordt in de dagen vooraf ook afgeraden om seks te hebben en slik je bepaalde medicijnen zoals antidepressiva of slaapmiddelen, dan moet je sowieso vooraf een arts raadplegen. Mijn interesse voor het plantmedicijn ontstond een paar jaar terug. Een vriend deed een ayahuasca-ceremonie en kwam daar zo vol energie en inzichten van thuis dat ik er nieuwsgierig naar werd. Ik deed onderzoek en was dus al vrij goed op de hoogte van de werking van dit uit het Amazonegebied afkomstige middel. Daar wordt het al eeuwen gebruikt door inheemse stammen voor heling en spirituele doeleinden. Maar het middel belandde, net zoals andere plantmedicijnen als cannabis, door de Amerikanen op de lijst met verboden middelen. Inmiddels is het in verschillende landen al van die lijst af. In Italië, Zwitserland en Roemenië is het bijvoorbeeld alweer toegestaan, maar in Nederland nog niet. Toch kun je het overal doen. Ik lees dat het middel je in een andere staat van bewustzijn kan brengen en met een beetje geluk maak je een innerlijke reis die je bepaalde nieuwe inzichten geeft. Sommige mensen moeten er wel enorm van braken, lees ik ook. Daar zie ik dan wel tegenop. Ik heb zo'n hekel aan spugen en dan ook nog eens met onbekende mensen erbij. Ik vind dat dus wel een dingetje. Ook heb ik programma's als BNN Spuiten en Slikken en Rambam gezien. Zeker dat laatste programma was sceptisch en probeerde vooral aan te tonen dat sommige mensen er juist mentale klachten door kregen en dat de wildgroei aan shamanen een halt toegeroepen moest worden. Ook ik denk dat het ondergaan van een ayahuasca-ceremonie niet voor iedereen geschikt is en dat je vooral deskundige begeleiding moet krijgen. Iedere joker uit Purmerend kan zich wel sjamaan noemen. Daarom wil ik iemand die er echt in gespecialiseerd is. Ayahuasca is namelijk niet te vergelijken met een psychedelische feestervaring die je zou kunnen hebben van bijvoorbeeld MDMA. Het is absoluut geen partydruk, zoals sommige mensen wel eens zeggen. Ik heb in ieder geval geen trek om er te luchtig mee om te gaan. De juiste begeleiding tijdens de trip is dus belangrijk. Op het internet vind ik talloze aanbieders. Want ondanks dat het gebruik en in bezit hebben van DMT, de werkzame stof in ayahuasca, illegaal is en het middel op de internationale lijst van verboden middelen staat, is het niet zo moeilijk om in Nederland een ceremonie te boeken. Door een tip van een vriendin kom ik bij PET terecht. Zij begeleidt samen met psychiatrisch verpleegkundige Demi mensen op hun innerlijke reis met ayahuasca. Op de website lees ik dat ik kan kiezen uit een dag-, avond- of weekendceremonie. Ik kies voor de avond met overnachting à €245. Voordat ik me aanmeld, leg ik uit dat ik er een verhaal over wil schrijven. Pet staat er open voor en ik heb het gevoel, na een gesprek met haar, dat het goed zit. Ze heeft al ruim 20 jaar ervaring in dergelijke begeleiding en ik vertrouw haar. Daarnaast vindt zij het belangrijk dat meer mensen erover horen en lezen. Want ze hoopt dat het echt uit de illegaliteit komt. Twee vriendinnen willen wel met me meedoen. De een werkt als arbeids- en organisatiepsycholoog en de andere is coach, trainer en loopbaanbegeleider. Vrouwen die in de basis van een praktische aanpak houden, maar net als ik nieuwsgierig zijn naar deze meer spirituele kant. Maar vooral naar wat het voor ons kan betekenen. Kan dit helend werken? We vullen alle drie het intakeformulier in, waarop we moeten aangeven wat we hopen te bereiken. Persoonlijk zou ik wel wat meer uit mijn hoofd willen komen. Ik overdenk alles en raakte het vertrouwen in mijn eigen intuïtie kwijt doordat ik jarenlang besodemieterd werd door mijn exgenoot. Daarnaast kan ik soms echt heel lelijk over mezelf denken. Dat doe ik nog niet zo heel lang, maar daar wil ik wel vanaf. Ik ben liever zelfverzekerd en wat minder zelfbewust. Ik ben benieuwd of ik met deze sessie antwoorden krijg. We krijgen een brief waarin alle voorbereidingen worden uitgelegd. Er staat ook dat ik tijdens de ceremonie witte kleding moet dragen en wit beddengoed nodig heb. Oordoppen en een oogmasker stop ik voor de zekerheid ook in mijn tas. Op de bewuste vrijdag, waarop de ceremonie wordt gehouden, rijden we lacherig de kant op. Alle drie hadden we namelijk een moment van stress over die witte kleren. Want het door ons bestelde witte joggingpak bleek te lelijk en te synthetisch. Dus moesten we op de ochtend nog wat regelen. En dan ook nog dat eventuele overgeven. Ook daar maken we ons alle drie druk over. Het welkom is gezellig. En na het voorstellen van de vier reizigers en de begeleiders, begeven mijn vriendinnen en ik ons naar de ceremoniële ruimte. Het is een kamer van ongeveer 5x8 met een groot dakterras eraan. Ieder heeft een matras en ik lig naast een man van om en nabij de 40. Hij is heel rustig en op zichzelf. Pat heeft mijn vriendinnen en mij gevraagd om uit elkaar te gaan liggen, zodat we niet te veel last hebben van elkaars energie. Naast mijn matras staat een spuugbak en een keukenrol. Als we onze intenties hebben uitgesproken, steken we stuk voor stuk een kaarsje aan en ik merk dat ik steeds kalmer word. Ik ben niet zenuwachtig of gespannen. Dan is het tijd voor het eerste drankje. Ik drink een borrelglaasje met bitter vocht in één keer leeg en ga weer liggen. 10 minuten later krijg ik een tweede drankje. Ook weer bitter, maar het aangeboden mandarijntje tegen de vieze smaak laat ik liggen. Pat vertelt ons de ayahuasca haar werk te laten doen. Uit de speakers komt rustige muziek. Ik hoor drums, zang en oerwoudgeluiden. En na een minuut of 20 zie ik lichtgevende patronen op het witte plafond. De Egyptische lamp die in het midden hangt, vervormt en krijgt de meest waanzinnige nieuwe vormen. Er overvalt me een heerlijk euforisch gevoel en ik glij weg in een gedachtenstroom die niet te stoppen is. Ik vergeet plaats en tijd, maar in de verte hoor ik wel gelach, gesnik en zelfs vage overgeefgeluiden. Ik kijk naar mijn vriendinnen en zie ze allebei met een dikke grijns rustig op hun matras liggen. Het lijkt of ik droom en ik vlieg van de ene herinnering naar de andere gedachte. Ik ga terug naar het moment dat ik beviel van mijn zoon en merk in iedere vezel hoe ik me toen voelde. Ik kijk naar mijn geliefde Maarten en mezelf toen we net bij elkaar waren en ik ben weer zo verliefd als toen. Ik sta voor de spiegel en kijk naar mezelf. Ik lijk van die situatie weg te zweven en kijk naar mezelf terwijl ik in die spiegel kijk. Dan ben ik ineens weer terug bij mijn vriend en voel hoe klein ik mezelf maak naast hem. Ook daar kijk ik met een afstandje naar en zie wat ik doe. Ondertussen blijven de prachtige figuren zich opdringen en is de muziek die ik hoor intenser dan ooit. Geen moment ben ik misselijk, maar de tranen lopen onafgebroken over mijn wangen. Ik huil niet echt, maar ik kan die tranen niet stoppen. Ik voel verdriet over mijn huwelijk, mijn zelfbeeld, maar het is niet erg. Als ik ergens niet meer over wil nadenken, stap ik gewoon over op iets anders. Na een paar uur begint het middel uit te werken en is het tijd voor een nieuw glaasje. Ik kom uit bed en ga bij mijn vriendinnen zitten. Je hebt groen haar, zegt de een en schatert het uit. We krijgen met z'n drieën onbedaarlijk de slappe lach. Het goedje smaakt viezer dan de eerste keer. Het lijkt wel alsof ik overal meer voor opensta. Naast gevoelens, dus ook voor smaken. Nu wil ik dus wel het mandarijntje om de smaak weg te kauwen. Ik kruip terug naar mijn plek in de hoek en zak weer weg in mijn gedachten. Het is alsof ik voor een enorme archiefkast sta, met allemaal laadjes waar delen van mijn leven in zitten. Ben ik klaar met een denkdroom, dan gooi ik het laadje dicht en ga weer ergens anders heen met mijn gedachten. Ook naar momenten waarop ik diep van binnen voelde dat er iets niet klopte, maar voor gek werd verklaard door mijn omgeving. Dat was het stukje intuïtie waar ik iets mee moest. Het is moeilijk om uit te leggen hoe deze reis precies voelt, maar die is helderder dan je je wellicht voorstelt. Ayahuasca is namelijk geen verdovend middel zoals alcohol. Ik ben me er heel bewust van wat er om me heen gebeurt. Pat en Demi lopen soms door de ruimte en spreken met de reizigers. Ook aan mij wordt gevraagd hoe het gaat. En als mijn vriendin snikkend huilt, zie ik dat Pat bij haar zit. Dat maakt dat ik het kan loslaten. Ik kan haar namelijk niet helpen op dat moment. Mijn andere vriendin zit na het tweede drankje met een spuugbak tussen haar knieën. Later legt ze uit dat het niet echt als kotsen voelt. Er moest gewoon wat uit mijn systeem en het voelde als een emotionele reiniging. Rond middernacht is het middel redelijk uitgewerkt en worden we uitgenodigd om iets te eten in de woonkamer. Ik wil eigenlijk niet, maar kom uit beleefdheid toch naar de eettafel. Ik ben een beetje draaierig en het kost me moeite om contact met de anderen te maken. Ik zie nog steeds gekleurd licht en mijn waarneming is anders dan normaal. Op dat moment voel ik me voor het eerst een beetje misselijk en ga snel terug naar de slaapruimte, waar ik heerlijk terug in mijn eigen droomwereld kan zakken. Ondanks dat ik niet aan één stuk slaap die nacht en met zoveel onbekenden op een kamer lig, word ik volledig relaxed wakker. En met een heerlijk, opgeruimd gevoel. En ik kan het niet verklaren, maar dat gevoel is er nog steeds. Ik voel me beter over mezelf en meer verbonden met alles om me heen. De volgende ochtend bespreken we in de groep de ervaringen van de afgelopen avond. Voor sommige deelnemers was het minder heftig dan toen ze het voor de eerste keer deden. Maar de vrouw die als enige nog een nacht zal blijven, had wel een doorbraak ervaren. Ineens kon ze de moeizame relatie die zij met haar eigen moeder had, vanuit een heel ander perspectief zien. En dat hielp haar. En ook mijn eigen vriendinnen kregen antwoorden op vraagstukken die ze hadden. Dus al met al is het iets wat ik vaker zou willen doen. Ik hoor regelmatig van anderen dat ze zich tijdens zo'n trip enorm verbonden voelen met alles in het universum. Dat klinkt nogal zweverig, maar zou ik dat nou ook kunnen voelen? Ik ben een vrij nuchter type, maar heb naarmate ik ouder word ook meer behoefte aan bepaalde zingeving. Niet op een godsdienstige manier, maar meer vanuit het idee dat ik het zo jammer vind dat dit het dan maar is. Dus heb ik al in mijn agenda gekeken wanneer ik een weekendje kan boeken in 2023. Of zal ik toch maar echt naar Peru afreizen? Kritische noot. Psychiater Esther van Venema, auteur van Waarom kan ik niet gewoon gelukkig zijn en het verlaten individu, is kritisch en maakt zich zorgen over het feit dat er te veel mentale kwakzalvers zijn. De achtergrond van de vaak zelfverklaarde behandelaren die dit middel toedienen, is niet altijd voldoende om in te schatten of iemand voldoende stabiel is om zo'n trip te maken. Je moet goed kunnen beoordelen of iemand psychisch kwetsbaar is. Bijvoorbeeld doordat er psychische stoornissen in de familie voorkomen of dat iemand eerder een periode psychische klachten heeft doorgemaakt. Mensen gebruiken geestverruimende middelen zoals ayahuasca vaak om een bepaalde zingevingsbehoefte mee op te vullen. Dat is begrijpelijk. Maar je kan je afvragen of het gezond is om binnen 24 uur achter al je drijfveren te komen. De geleidelijke weg van zelfonderzoek is vaak duurzamer en leidt tot verdiende wijsheid. Geestverruimende middelen hebben zeker potentie als het gaat om de gereguleerde behandeling van psychiatrische aandoeningen. Denk bijvoorbeeld aan ketamine voor een behandeling voor depressie. Dit verhaal staat in Vrouw Glossy 6, 2022... en is geschreven door Sabine Leenhouts.